Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Goh, ik zit me... Ja, dat was de afspraak. De afspraak was dat Jeroen raar ging doen. Nou, dames en heren, er is iets bijzonders aan de hand. Want we beginnen een nieuwe reeks met People Power. Namelijk People Power Hot Topic. En helaas is Jeroen weer te gast. Wij behandelen elke maand een brandend thema binnen organisaties. 3 eigenwijze experts, en waarbij eigenwijs nog niet voldoende superlatief is voor de heer Buescher, geven ongezouten hun mening over de verraderlijke valkuilen, de verkeerde vooroordelen en de ondubbelzinnige oplossingen. In deze eerste aflevering staat tijd centraal. We hebben net het einde van het jaar gehad met de sluiting van de boeken, maar denk ook aan de werkdag, de zomervakantie, het concept vrije tijd, tijdschrijven, een uurtarief. Kortom, hoe hebben we tijd vorm gegeven in organisaties? Welke stomme oude patronen en overtuigingen blijven we maar herhalen? En welke radicale andere invulling zou je daaraan kunnen geven? En het panel, want die hebben we namelijk van deze aflevering, bestaat uit Jeroen Buescher. Je had hem al gehoord. Schrijver, spreker, strateeg, organisatieverandering en nog veel meer. Ik denk ook de winnaar in de wedstrijd. Wie heeft de meeste managementboeken geschreven? Tika Peeman, trainer, auteur en oprichter vistrainingen. Maar ik denk als Tika haar thrillers erbij optelt, dat ze dan weer Jeroen voorbij gaat in een aantal boeken. En professor Jesse Segers, leiderschapsexpert en rector bij CEO. Nou, die ga je allemaal horen in dit eerste uur van People Power Hot Topic.
People Power met Glenn van den Burg.
Nou, inclusief allemaal mooie effecten van de heer Buescher. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Bijzonder leuk. Wij gaan jullie vaker terug horen. Want we hebben een poeltje van 6 leuke experts. Jullie zijn de eerste 3. Maar jullie gaan dus de komende half jaar 3 keer terugkomen. Waarvoor nu al mijn enorme dank. Wat ongelooflijk leuk is. In dit eerste blokje wil ik het hebben over de maffe dingen, hebben de rare dingen. Alles wat we bedacht hebben waarvan we nu eigenlijk denken, waarom is dat eigenlijk zo? Ik ga gewoon bij Tika beginnen. Wat is het eerste waar je aan moest denken?
Nou, toen ik ging voorbereiden vond ik het vooral interessant dat we er zo weinig over geschreven en gedaan hebben. Aha. En dat het zo dominant is in bedrijven. Dus ik heb het idee dat het een soort, we vertalen alles bijna in tijd.
Jij ook, denk ik, of niet? Betalen jouw klanten jouw mensen, want je hebt een bureau, betalen ze die in tijd?
Ja, dat is wel zo. Terwijl we hebben het wel een tijdje anders geprobeerd, dus veel meer waardebepaling achteraf. Maar dat, ja, veel meer op resultaatniveau, maar dat was nog, nou, of te vroeg, of I don't know. Maar,
dat werkte niet.
Nee, toen niet. Hè. Misschien wordt het weer tijd voor een nieuw experiment.
Ja, maar te weinig te vinden eigenlijk erover.
Nou, ik vond het best wel tegenvallen. Als je kijkt naar de hoeveelheid managementboeken die we produceren. Maar er gaat bijna niks over tijd. Terwijl we bijna alles vertalen de hele dag in tijd. En dan het helemaal vol proppen. En mensen zijn belangrijk in organisaties omdat ze heel veel uur maken. Er wordt ook volgens mij heel erg gekeken naar of iets waardevol is. Hoeveel tijd eraan besteed is.
Ja. Wat vind je het stomste wat we bedacht hebben? Dat je denkt, nou, dat we dat nog doen. Dat vind ik echt. Ik weet dat het zo is, maar kan er eigenlijk niet meer bij.
Ja, ik weet niet of het anders kan, maar wat ik stom vind is dat we ook overleggen en vergaderingen in tijd plannen. Dus we zeggen eigenlijk, we hebben een uur en in dat uur moeten we doen wat we moeten doen. Weet je toch helemaal niet.
En het duurt eigenlijk ook altijd een uur.
Duurt precies een uur. En als het 3 kwartier duurt, dan maken we hem vol.
Ja, en dan gaan we toch tot een uur door en als we nog niet klaar zijn, stoppen we.
Ja, acuut.
Zonder resultaat.
Ja.
Jesse? Mafste ding in organisaties, tijd. Wat je zegt, nou, dat we dat nog steeds doen, dat is echt gek.
Ik vond het, ik treed je bij. En er is weinig in de algemene management literatuur, maar ook in de academische literatuur, wordt er al 30 jaar opgeroepen tot meer onderzoek op vlak van organisaties en tijd. Er is wat progressie, maar niet zoveel. Het is ook moeilijk onderzoek. Maar uit persoonlijke ervaring heb ik ooit gewerkt voor een consultingbureau en dan moest ik tijd schrijven. Maar het enige wat in dat systeem er niet in stond, was de tijd die ik nodig had om tijd te schrijven. En dat vond ik een redelijk absurd gebeuren, want daar kroop best wel wat tijd in, omdat ik daar redelijk detailistisch nog moest opschrijven.
Ik gebruik hem altijd als truc. Ik heb wel eens klanten die zeggen, ik wil dan dat je uren schrijft en bijhoudt en verantwoord. Zeg, dat is goed, maar dan kost het wel 10% meer. Want dat is de tijd die ik kwijt ben om dat te doen. Ja. En dan hoeft het nooit.
Vinden ze, laten we maar, toch maar.
Ja, laat maar. Ja. Ja. Ik zeg altijd, ik wil best achteraf verzinnen wat ik ervoor gedaan zou kunnen hebben. Als je dat helpt. Nou, dat helpt vaak, want vragen stel me niet voor zichzelf. Moet ze aan iemand melden dat jij niet iets onzinnigs hebt gedaan.
Ja. Ja. Wat ik nu wel interessant vind, en daarom, want ik moest natuurlijk nadenken, het is de eerste aflevering, er zit natuurlijk heel veel gewicht op. Ik voel enorm, jullie ook natuurlijk, heel veel zwaarte op je schouders. Van, ja! We moeten er een succes van gaan maken, maar gelukkig is Jeroen hier met al zijn geluidseffecten in zijn hoofd. Overigens wordt hij daarvoor behandeld, maar het viel eigenlijk een beetje bij mij binnen, omdat we net dat einde van het jaar hebben gehad. Ik had de laatste, zeg maar, mijn laatste werkzame week heb ik niet zo heel veel opnames gehad, maar wel heel veel voorstellen geschreven. Want het moest allemaal nog even voor het einde van het jaar. En dat is altijd, ik weet niet of jullie dat ook hebben, dat is ook altijd voor de zomer. Dan moet je ook altijd in de laatste week, oh ja, maar alsof dan daarna de wereld ophoudt. En dus daarom dacht ik, dit vind ik een interessant onderwerp. Ooit heeft iemand, want dat was wel grappig, ik volgde ooit eens een keer van. Dat was iemand van de AWVN die daar al jaren zat. En die gaf een hele leuke workshop. En die vertelde, en ik wist dat niet. Die vertelde van, ja, weten jullie eigenlijk wel waarom wij een zomervakantie hebben? Ik zei, nou, omdat het dan mooi weer is, dacht ik. Nou, dat was niet het goede antwoord. Het goede antwoord was, dat hebben we gedaan ooit. Zodat de kinderen, niet naar school, die gingen dus niet naar school. Want die konden dan meehelpen in de oogst en op het land in de zomer. Nou, ik weet niet of jullie kinderen, als je kinderen hebt. Heb jij kinderen, Jesse? Ja, je hebt allemaal kinderen. Nou, die van mij hebben nog nooit meegeholpen in de oogst op het land. Dus, en toch doen we dat nog steeds. Dat is toch raar?
Nee.
Want?
Het is toch de beste tijd om vrij te hebben?
Nou ja, corona technisch gezien nu niet meer. Nee. Want dan hebben we nergens last van.
Maar dan hebben we niet bedacht, dat hebben we niet in corona bedacht natuurlijk. Nee. Nee, dat niet. Ik wil nog wel even reageren op die vraag. Wat is het meest absurde?
Ja, want ik had een jaar nog niet gesteld. Ja, nog maar daar heb ik lang mee gewacht. Ik
onthoud het dan zelf. Hè?
Ja.
Mij was met dat ik had ooit een accountant. Doe dat niet. Maar ik had hem ooit voor mijn bedrijf. En die belde ik dan mee. En na 6 minuten, weet ik achteraf, hoorde je in het gesprek ineens. Ik dacht, wat hoorde ik nou een raar geluid? Nou, klets, klets, klets. 6 minuten later. Ik zei, ik hoor steeds een raar geluid. Zei hij, oh, dat is ons registratiesysteem. Ik zeg, hoezo dan? Hij zei, nou, elke 6 minuten hoort u een toon. Want dan gaat de computer, die zet een turfje. En daar krijgt u dan een rekening voor. Dus toen wist ik ook dat vragen of hij een goede vakantie had gehad, kostte ongeveer €25. Ja, want dan ging hij dan heel uitgebreid op antwoorden. En eigenlijk zouden we dat hier ook moeten doen. Dat bijna 100 woorden gewoon. En dat jij dan, dat we dan met jou afrekenen. Zoiets.
Dat jullie met mij afrekenen.
Ja. Maar ik wil wel,
dat is een goed idee.
Ik wil wel die knuppel over dat tijd in het hoenderhok.
Oh, je hebt een knuppel.
Ja, ik denk namelijk. Ik dacht ooit. En ik heb zelfs een soort seminar gemaakt. Turbo Management. En dat gaat over time management. Want ik ben hyper georganiseerd. En hyper op mijn tijd altijd. Ik geloof ook helemaal niet dat er een grote relatie meer zit in ons werk. In ieder geval in mijn werk al helemaal niet. Tussen inspanning en resultaat. Dus het is niet als je er langer aan werkt dat het beter wordt. Maar ik dacht ooit, we moeten efficiënter. We verknoeien tijd. Dus mijn eerste trigger was, ja, wat vergaderen. Maar ik ben er eigenlijk achter. Volgens mij gaat het over langzamerhand de definitie van wat een organisatie is, moeten we herbezien. Want we hebben heel lang organisaties gezien puur als een soort organisatievorm. Hè? Een reden om met elkaar samen te werken, om productiviteit te hebben. Maar als ik kijk naar het leven en naar de wereld en waar we nu zijn in dit hele rijke Westen. Denk ik steeds minder dat organisaties hebben de rol overgenomen die vroeger de gemeenschappen voor ons hadden. Hmm. En dat is identiteit, een plek in de wereld, een gevoel dat je gesteund wordt, je kunnen ontwikkelen, iets bijdragen. Dus organisaties zijn primair eigenlijk gemeenschappen, communities. En dus wat die organisaties ons helpen is mens te zijn. En als we dat dan combineren met dat andere wat we daarbij produceren, ook ons nog in leven houden, dan kunnen we een heel zinvol leven leiden. En omdat die organisaties steeds minder effectief zijn, omdat die mensen keihard werken, maar dat het veel meer gaat over timing, het goede idee, op de goede manier reageren, goed naar je klanten luisteren, wat allemaal niet tijdgerelateerd is. Verspillen we geen tijd, kunnen we ook anders naar hoe we met elkaar omgaan. We verspillen geen tijd, maar we geven vorm aan de gemeenschap. Dus als wij 2 uur lang zitten te vergaderen, gaat het er helemaal niet om of we goede afspraken hebben gemaakt. Maar dan hebben we elkaar weer leren kennen. Dan hebben we onze rituelen gedaan. Dus misschien moeten we het hele denken over dat we efficiënter moeten zijn, gewoon loslaten. We moeten gewoon mens zijn. En in dat mens zijn moeten we wel steeds een oog op de bal houden en zeggen, ja, maar we moeten wel ook dan zorgen dat we ondertussen iets nuttigs voor andere mensen doen. Maar daarvoor moeten we in contact treden, elkaar kennen, elkaar een beetje inspireren, dingen van elkaar leren. Maar dat we worden als organisatie echt niet beter als we nog efficiënter met elkaar omgaan. Want dan halen we dat eruit wat juist maakt dat we mens kunnen zijn en dat we daarmee dan ook waardevolle dingen voor andere mensen kunnen maken.
Zou je daarmee eigenlijk kunnen zeggen, ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, Jesse, hoe je dat, doordat wij tijd, hè, tijd is een schaars goed. Hè, er zijn volgens mij, je kan zo 20 spreekwoorden erover opschrijven wat het allemaal is. Dat ons een beetje in de greep heeft gehouden in organisaties om dingen maar efficiënter, in minder tijd, sneller te doen, korter. Ik bedoel, ik vind het fijn hoor, als ik vandaag iets bestel en morgen staat bol.com voor de deur. Hè, maar overmorgen was ook prima.
Ja, ik denk dat we dan, dat is dan de wetenschappelijke kant in mij, eerst moeten helder krijgen wat tijd is.
Ah, kijk.
Dat is wat is dan de definitie? En dat op zich is al iets ingewikkeld, want er zijn natuurlijk verschillende invalshoeken van tijd. En ik hoor Jeroen eigenlijk, en dat is een artificiële tweedeling natuurlijk, een stuk duwen op het idee van chronos, hè, lineaire tijd, en daar dan in verder gaan, ook die meetings als lineaire tijd. Terwijl het mens zijn zit misschien meer in kairos of zo. Hè. Dus meer cyclische tijd zouden sommigen zeggen. En anderen zeggen dat dat dan weer een tweedeling is die je op kunt heffen door over tijd te denken als een spiraal. En dan ga je de twee combineren. Ik volg je. Hè. Dus het communities en mens zijn. Er is ook iemand die zei, degene die het grootste gebouw in de stad heeft gezet, dat is degene die betekenis creëert. Dus vroeger waren dat de kerken, nu zijn dat de wolkenkrabbers enzovoort. En het is denk ik een en-en, dus als we het spiralisch maken, in plaats van of chronos of kairos, dan wordt het wat. Natuurlijk, de klemtoon ligt fel op chronos, want mijn tegenreactie was direct, ik ben veel bezig met bouwen en als je nu in de bouw iets wilt bouwen, dan heb je nog altijd last van de supply chain die verstoord is. Dus ik hoop dat ze daar toch wat beter worden in chronos. En niet te veel denken, laat ons wel mens zijn. Dus in dat opzicht, just in time, daar hebben we nog wel wat slagen te maken. En tegelijkertijd, en dat is dan ook een heel lang verhaal dat al loopt, zou technologie ervoor moeten zorgen dat we meer tijd vrij krijgen, hè? Voor het kairosstuk, voor het mens zijn te voelen, voor de essentie terug op te pakken. En daar zie ik technologie ons eigenlijk niet erg helpen. Of
hoe wij op technologie reageren.
Ja. Dus dat is weer heel de zoektocht van doen dat sociaal constructionistisch naar technologie kijken of deterministisch. Het is goed of slecht, beide zijn deterministisch. Dus dat is een puzzel op zich. Maar wat mij nog wel, mijn reflex ook als Jeroen begon, en dat sluit ook aan op wat jij zei, Glenn. Ik heb een doctoraatstudent gehad en die heeft een PhD gemaakt op een concept en dat heet entrainment. Had ik ook nog nooit van gehoord tot hij daarmee afkwam. En dat komt eigenlijk een beetje neer op afstemmingsvraagstukken, zelfde ritmes in organisaties zoeken. Het idee, als je zo, je hebt soms zo van die balletjes en als die tegen elkaar botsen, op een zeker moment beginnen die op hetzelfde ritme met elkaar. Mm. Dat is het idee van entrainment. Ze gebruiken ook vaak Steve Jobs als voorbeeld, omdat die zo waar wordt die niet als voorbeeld gegeven bijna, maar goed. Op een zeker moment had hij altijd die hoogmis waar hij iets voorstelde. En heel die organisatie organiseerde zich organisaties zo organisch bijna rond die hoogtepunten. Dat is een soort natuurlijke afstemming. En dat is iets wat ik vaak ontdek, nu ook. Ik zit weer in de maand van terug- en vooruitblikgesprekken. Maar het is ook de maand waar veel aanvragen van bedrijven komen.
Ja, want de budgetten zijn er weer.
En dat is niet untrained.
Nee.
Dus dat loopt. Ik moet intern focussen en ik moet extern focussen. Dus ik kom in chronologische tijdsnood, waardoor mijn mens zijn naar beneden gaat, terwijl ik dan nu net nodig heb in mijn contacten, zowel intern als extern. Hmm. Dus in de voorbereiding dacht ik, ja, maar waarom organiseer ik dat altijd in het begin van het jaar eigenlijk, die terug en vooruit? Ja. Ik kan dat toch even goed in november doen?
Dat was mijn vraag, ja.
Dus dat heeft mij al geholpen.
Omdat het het begin van het jaar is, ja.
Je mag de factuur sturen.
Oh, dat is fijn, ja. Ik zal dat doen.
Dus, maar dat is het idee van afstemming, maar dat wordt denk ik des te ingewikkelder op het ogenblik dat we organisaties... Waar leggen we dan die grens van die organisaties? Dat wordt steeds meer een netwerk, een ecosysteem.
Ja.
En vind daar dan nog maar eens entrainment in. We zien het ook in de muziek en hartsport en in topsport en zo. Het ritme van uw ademhaling met de rest enzovoort. Daar hebben we eigenlijk heel veel onderzoek. In topsport bijvoorbeeld en in muziek rond entrainment. Maar in organisaties nog zeer weinig. Laat staan in het ecosysteem. Die PhD-student is daar wel mee bezig geweest. Maar als ze allemaal maar vingeroefeningen en aanzetten. Hè. Mm. Als je dat dan leest, dan denk je conceptueel interessant, maar praktisch.
Ja.
Oh, Tika?
Nee, ik was ook gewoon benieuwd, waarom zou dat nou zo zijn? Weet je? Dus ik kan ook een beetje naar organisaties kijken en dat ik denk, ja, we hebben daar zo weinig innovatie in, om daar naar te kijken. Dus dat fascineerde me ook toen ik dit aan het voorbereiden was. Ik dacht, het gaat zo klakkeloos, wordt tijd overal opgeplakt. En zo dwingend ook wel, vind ik. Ik vind ook dat er weinig discussies in organisaties gaan over, zijn we nou de goede dingen aan het doen? Het zit heel veel in patronen. Terwijl ik inderdaad in heel veel andere sectoren is dat heel anders.
Maar wat ik denk ook het gesprek nog ingewikkelder maakt, los van cross-culturele verschillen.
Nou, houdt Glenn niet van hoor, van ingewikkeld. Dus pas op.
Of complex is eigenlijk misschien nog een beter woord in ieder geval. We hebben cross-culturele verschillen, we hebben organisatievraagstukken, maar we hebben natuurlijk ook de individuele beleving van tijd. Ik schetste reeds Kronos en Kairos als een artificiële tweedeling mogelijk. Maar je hebt ook zoiets als tijd en leeftijd, waar het ook evolueert. Ik heb een dochter van 7. Blijkbaar, want daar zijn ze nog niet helemaal uit, als je 55 bent, zou de dag 2,5 keer zo snel gaan dan dat je 11 bent. Sommigen zeggen het is 5, het hangt ervan af hoe dat de wiskundige modellen zijn. Maar dat vind ik dan ook een fascinerend gegeven vanuit leiderschap. Ik merk dat voor mezelf ook, dat ik helemaal in het begin van mijn loopbaan had ik ooit eens een hevige discussie, omdat een project werd uitgesteld. En die zei, ja, maar dan doen we dat toch volgend jaar, zei iemand van 63. Ik zei, volgend jaar, dat is de helft van mijn loopbaan, hè, man.
Ja, ja.
Dat was mijn antwoord. En voor jou is dat 1/40ste, weet je.
Ja.
Voor hem was dat 5%. En ik denk nu ook, ja, als het dit jaar niet is, dan doen we het volgend jaar. Dus ja, voor die jongeren...
Dus de perceptie van tijd verandert.
Verandert mijn leeftijd, maar verandert ook met het aantal stresserende ervaringen die je hebt meegemaakt. En op de weg naar hier dacht ik, ja, denk maar eens aan die politici door structureel incidentisme van de media die hen voortdurend opjagen. Hebben die het idee, ja, we hebben nog 3-4 uur, jongens. En ondertussen zitten we met die klimaatproblematiek, zitten we met dingen waarvan we zeggen, er is geen tijd niet meer, maar dat gaat dan over een jaar of zoiets. Terwijl die hun tijdsframe of beleving gaat over uren, bij manier van spreken.
Aha.
Dus ja, hoe wil je dan dat die leiders acties ondernemen, die gaan over dingen die binnen 50 jaar pas. Dus er is ook iets heel subjectief aan tijdsbeleving, waarvan ik denk,
Ja, en dan zitten we hier in de studio en hier gaat de tijd 2 keer zo snel.
Ja.
Dat is een beetje mijn probleem. Dus mijn dagen vliegen om.
Flow, hè?
Ja, dat is flow. En dat wil je wel hebben. Aan de andere kant kun je misschien beter saaie dingen doen. Dan lijkt het alsof je een heel lang leven hebt.
Een heel lang kut leven.
Ja, daarom. We praten zo verder met elkaar. En dan ben ik wel benieuwd welke voorbeelden jullie hebben waar het slim op een andere manier gedaan wordt. En dat hoor je zo.
New Business Radio. Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Nou, dat ging in de tijd niet helemaal goed met de jingletjes. Maar ja, dat gebeurt wel vaker.
Parallele tijd.
Ja, waar gebeurt het nou? Waar gebeurt het nou dat mensen wel op een andere manier met die tijd omgaan? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik gooi de eerste erin die ik weet, maar die al best wel oud is. Maar ik vond het wel een leuke. Volgens mij, kan ik me herinneren, volgens mij was het eerste boek, dus dat was 2012. 2012. Jeetje, opa vertelt, 9 jaar geleden. Toen was Microsoft heel erg hip. Want die waren heel erg met het nieuwe werken bezig. En die hebben toen volgens mij als een van de eerste bedrijven losgelaten dat je vrije dagen had en werkdagen. Dus daar mocht je gewoon vrij nemen als je het zelf wilde. Dan hoefde je jou niet aan te vragen. Je had ook geen maximum aantal. Het was gewoon veel succes. Als je vrij nodig hebt, neem je vrij. Vond ik een heel mooi voorbeeld. Wat overigens volgens mij gebeurde en wat gelijk het gevaar daarbij is, is dat niemand meer vrij gaat nemen. Omdat je dus vervolgens moest de leidinggevende weer op gaan letten dat mensen wel daadwerkelijk ook tijd voor zichzelf namen. Niet alleen maar aan het werk waren. Dus het, misschien zou je kunnen zeggen het aantal vrije dagen is niet een maximum, maar een minimum.
Ja, dit is echt typisch een vermenging van oud-industrieel 20ste eeuws denken en hip 21ste eeuws professional denken. Want de theorie bij zoiets is, och, we geven ze zoveel vrijheid. Maar wat ze zich niet realiseren is dat al die mensen in die organisatie zijn opgegroeid in het paradigma. Je werkt voor een bedrijf, je wordt ervoor betaald. Ja, je moet wel echt je best doen. En het is heel erg als je niet je best doet. Dus het actuele effect is dat mensen meer gaan betalen. En dat is gewoon puur sociale druk. Stel je toch voor, ik heb de vrijheid en iemand gaat tegen mij zeggen, je werkt te weinig. Dat is toch wel heel erg. En ja, dat is 20ste eeuws denken plakken op 21ste eeuws. En het is dus helemaal niet aardig van die mensen. Maar het is mensen sociaal dwingen om nog meer uit zichzelf te persen. Ik ben er ook erg tegen. Ik vind echt helemaal niet dat jij als organisatie zegt, nee, ik geef je helemaal de vrijheid wanneer dan ook.
Wat is een goed alternatief?
Nou, is dat je een tijdlok geeft. Ik vind altijd dat je het beter kan omdraaien. Ik zal een leuk voorbeeld geven. Ik heb een bedrijf gehad met personeel. En ik deed om 5 uur deed ik een rondje door het werk. Omgekeerde prikklok. Dan zei ik, het is 5 uur. Oh. Wegwezen. Wegwezen.
Oh, dat is zo grappig.
Wegwezen. Het is 5 uur. Nee. En ik heb gedreigd met inspectie bij de deur. Omdat ik een medewerker erop betrapte. Dat hij op vrijdag werk mee naar huis nam. En toen zei ik ook, het is heel simpel. Als wij vrijdags werk mee naar huis moeten nemen om het weekend te werken. Want ik werk niet in het weekend. Dan vragen we of onze klant te weinig. Of en hebben we dus te weinig mensen als personeel. Of ons hele businessmodel is zodanig dat we veel te hard moeten werken voor ons loontje. Ja, dus dat klopt er iets niet. Maar we gaan het niet oplossen door in het weekend te gaan zitten werken. Ik heb ook mijn hele leven nooit in het weekend gewerkt. En ik verdom het tot vandaag.
Dus ook maar dan, ik dacht dat werk een betekenisgever was. Maar,
wat zeg je?
Ik dacht dat werk een betekenisgever was voor jou. Zeker, dus in het weekend is het betekenisloos dan.
Zeker, maar de sociale druk die je gaat voelen op het moment dat je in die gemeenschap hoort. En bij een kleine onderneming is die sociale druk heel groot. Ja. Daar heb ik ook als burgemeester van de gemeenschap de verplichting om mensen voor zichzelf in bescherming te nemen. Want de praktijk is dat ze helemaal niet de kantjes vanaf lopen. Maar dat ze precies tegenover, dat ze gaan overpresteren. En ik vind juist dat je als werkgever, zeker in een professional organisatie, veel meer aan die kant moet gaan zitten en zeggen, in zaterdag en zondag is gewoon het e-mailverkeer is verboden. Betrappen we je, dan flikken we je eruit. Dan andersom.
Maar dat is toch ook best wel arrogant dat jij denkt te weten wat goed voor de ander is?
Ik zeg dat je mensen voor zichzelf in bescherming moet nemen. Ik zeg niet dat ik weet wat ze moeten doen. Ik weet wel dat er kaders moeten zijn ter bescherming van mensen zelf. Ja. En een van de dingen is dat gewoon blijkt, en dat blijkt ook uit elk onderzoek, hoe meer je tijd en plek en tijd onafhankelijk gaat werken, hoe harder mensen gaan werken. Ja. En kijk maar naar ondernemers, want die bepalen het zelf.
Het is een interessant vraagstuk dat we ook helemaal kunnen opentrekken naar corona nu, maar dat moeten we misschien niet doen. Maar het gaat over een tweedeling in termen van hoe definieer je vrijheid, positief of negatief. Je kan, dit is een soort van, ik definieer het negatief, ik geef kaders en daarbinnen mag het dan gebeuren. Of je doet het positief en je laat mensen voor zichzelf. En nu kunnen we
de vraag is of dat vrijheid is.
Maar er bestaat niet zoiets als één definitie van vrijheid.
Nee,
je hebt positieve vrijheid, negatieve vrijheid, je hebt economische vrijheid, innerlijke vrijheid. Ik bedoel, er zijn heel veel smaken en vormen van vrijheid.
Maar bij
en
positieve
aangezien
vrijheid,
die niet gedefinieerd zijn, krijgen we heel vaak semantische spraakverwarring. Verwarring ook over wat de overheid met ons doet. Ze nemen mijn vrijheid af. Welke vrijheid moet dan de volgende vraag
precies
zijn natuurlijk.
Maar, ja. En bij positieve vrijheid is mijn stelling, dan worden de kaders de sociale kaders. En die zijn nog veel te vaak meer, 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 meer.
Ja, en dat is een voorbeeld. Dus dat klopt. Hè. Dus in telewerk en virtueel werk werken mensen meer uren. En zeker de plichtsbewuste, dus de hoogconscientieuze mensen, werken nog meer uren dan dat ze anders zouden doen. Dat was vroeger trouwens ook een van de criteria vaak, dat de beste mensen wel thuis mochten werken, die daar dan ongelukkiger van werden trouwens. Omdat ze geen grens of geen eikpunt niet meer hadden hoe dat het met de anderen ging.
En die worden dan ook het voorbeeld. Hè?
Ja, en dat zijn dus voorbeelden van entrainment opnieuw, waarin dat ze bijvoorbeeld zien dat we ons ook aanpassen aan het tempo van communicatie via e-mails. Dus als jij heel vaak snel reageert op een e-mail, ben ik ook geneigd om snel te reageren.
En dan krijg je meer mail.
Dan krijg je meer mail. En ik heb iemand waar ik nu mee mail vanuit Australië. En dat is om de 3 weken dat die pas antwoordt. En ik merk, ja, dat is iemand waar ik niet direct op spring. Want ik denk, ja, dan moet ik weer 3 weken wachten. Dus ik wacht ook 3 weken. En samen hebben we dus een heel traag gesprek.
Ja.
Terwijl bij anderen is dat pingpong, hè? Dus heel snel. Dat zijn op microniveau voorbeelden van entrainment, niet op procesniveau van organisaties. Dus dat klopt, wat dat je zegt.
Ja.
Maar dan komt nog de vraag, wil je het positief definiëren, je leiderschap, en geef je gewoon de ruimte om het zelf in te vullen? Vanuit die mensen hun innerlijke vrijheid. En dan kan je zeggen, dat is dan ook zo'n hele discussie over volwassen ontwikkelingsprocessen bij mensen. Ze zijn volwassen genoeg om tegen die norm in te gaan. En dus ze zijn niet meer een gesocialiseerde geest, maar ze tonen persoonlijk leiderschap om daar te kunnen van afwijken. Of je beschouwt hen als minder ontwikkeld in als termen van volwassenheid en dus minder kunnen omgaan met complexiteit. Dus ik moet die kaders voor hen schetsen. Dus ik begrens het en ik doe een vorm van negatieve vrijheid.
De grap is natuurlijk met mijn voorbeeld, ik kan helemaal niks begrenzen, want ik zit niet naast ze in het weekend. Wat ik eigenlijk doe is sociale tegendruk geven.
Ja, dat is een norm.
Want ik ben de baas. Dus mijn mening is belangrijk als sociale druk. Die van collega's ook, die maar die van mij als baas ook. En de druk van de baas is, je moet niet zo hard werken. En dat vond ik een hele gezonde tegendruk. Want ondertussen zaten ze elkaar op te fokken. Maar ja, maar het is wel volgende week dinsdag.
En wil ik als Belg dan zeggen, dit is ook een cross-cultureel verschil. Hè?
Want hoe is het in België of Vlaanderen?
Meer lunchtijd.
Ja, dus trouwens naarmate dat jullie zijn het noorden voor ons. Hè? Nog wat verder door. En je krijgt helemaal het idee dat je niet leeft om te werken, maar dat je werkt om te leven. Hè? Ik als Belg, bedoel, begrenzen in tijd, zeker als man, want dat is dan het vorige gesprek, hè? En zeker als eindverantwoordelijke van een tent, niet 24/7 beschikbaar zijn, dan heb je het niet begrepen, hè, jongen, in België. Ik bedoel, dat is echt papasdag van Wouter Bos. Dat is lachen in België. Hè? Ik bedoel, no way. Onze cultuur laat dat niet toe. Dus ik merk dat ook als ik binnenkwam. Ja, ik werk gewoon veel uren. En ik vind dat ook best oké. Maar ik voelde opeens dat die Nederlandse cultuur, dat wat schuurde. Van, ja, moeten wij dat dan ook doen? En dan mag ik 100 keer zeggen, nee, je moet dat niet doen. Maar als ik mail om 10 uur, voelen mensen een soort morele verplichting. De baas heeft gemeld.
Jij geeft sociale druk.
Ja, ik geef sociale druk. En dat is ook zo. Ik vind dat mensen meer moeten werken dan 37. Dat is ook, hier in Nederland kan je 36 uur werken op 4 dagen.
Bij Achmea is 34 uur fulltime.
En ik ben,
en ben je dus op dinsdagmiddag klaar, zeggen wij.
En ik ben na twee jaar dat ik mijn bedrijf 2 jaar had, ben ik 4 dagen per week gaan werken. Uit principe. En mijn theorie was altijd, hoe doe je dat? Vroegen dan collega ondernemers. Ik zeg, minder verdienen. Want die tijd die ik niet geef, daar moet ik dan iemand voor inhuren die het voor mij doet. En ik moet alleen zorgen dat ik die 4 dagen zoveel mogelijk me bezighoud met zaken die ik echt persoonlijk kan toevoegen. En de rest is toch allemaal flauwekul. Ja. Dus ik verdien gewoon wat minder, want ik huur er iemand voor in die dingen die ik anders doe overneem.
Tika, werk jij veel uur?
Ik heb heel veel uur gewerkt. Wat ik wel interessant vond, een paar jaar geleden ben ik door omstandigheden moest ik echt minder werken. Dus mijn lichaam vond het echt niet tof meer. En toen ben ik denk ik 1,5 dag minder gaan werken per week. En ik had dezelfde
toen
omzet.
Toen alleen nog op zaterdagochtend.
Nee, toen had ik dezelfde omzet. Ik had, mijn collega's zeiden ook, we merken er helemaal niks van. Dus dat vond ik wel heel boeiend. Dat ik dacht, wat heb ik daar dan voor gedaan?
Ja, ik herken het helemaal. Het is voor een groot deel je eigen ego.
Maar ben je dan scherper op je keuzes wat je wel en niet doet? Want je hebt minder tijd?
Ja, ik bedoel, ik kan als ik een mooie offerte wil maken, wat ik altijd heel tof vind om te doen, en dus een mooi maken vooral.
Ben je helemaal lekker aan het opmaken, een kopje mooie zinnen.
Ja.
Oké, daar besteed je hoop tijd aan.
Ja, mooie taal. Ja, ja zeker. Ja. Maar daar kan ik 1,5 dag over doen. Als ik weet dat ik een halve dag heb, dan lukt het ook.
Ja.
Dus ik denk dat we ook wel veel tijd verspillen.
Ik zeg altijd tegen klanten, er zijn 2 opties. Ik ga iets moois maken, dan heb je hem over 2 weken. Ik zeg, ik kan ook iets lelijks maken, dan heb je hem over 1 uur. Dus ik kies er altijd voor 1 uur. En dan betekent dat ik veel minder tijd kwijt ben.
Wij noemen het een obligaatje.
Obligaatje?
Ja, dat heet dat ook met mijn assistent. En dan spreekt de klant, ja, ik kan het helemaal gaan beschrijven. Als je dat wil, doe ik dat ook wel. We kunnen ook een obligaatje sturen. Dan zeggen we, nou, ik ga een traject bij jou doen. Puntje, puntje, over dat. Zoveel uur, hups, flaps. En het gaat altijd over, want jou vertrouwen ze wel, want ze willen met jou werken, dat iemand anders in de organisatie anders gaat denken dat.
Ja.
Ik zeg, nou ja, dat is ook prima. Dan schrijf je gewoon een lulverhaal, want ze lezen toch niet na.
Maar dat zou interessant zijn. Dat kunnen we dan toch ook met tijd doen. Dat je gewoon zegt, wat voor soort vergadering willen we? Willen we een hele goede vergadering?
Oh, gewoon een beetje
iets
lullen.
Mindere, of een hele leuke. Ja.
Maar ik denk, er zit ook iets complex in. Dus ik herken, ik vind... Het ouderschap is daar toch het mooiste voorbeeld van. Dat je achteraf dacht, waar heb ik allemaal vroeger mijn tijd aan gespendeerd voor ik kinderen had? Hè? Maar die worden er ingeduwd in dat leven en opeens gaat dat ook. Hè? En doe je dezelfde dingen op minder tijd of doe je andere dingen? Dat is 1 stuk. Maar wat mij ook opvalt bij veel mensen als het gaat over efficiënter met tijdgebruik om te gaan, is hun verslaving aan het concrete. In plaats van het abstracte. Dus dat geeft ook dopamine, hè, lijstjes afwerken enzovoort. Maar naarmate dat je hoger in organisaties komt of met meer complexiteit te maken hebt en daar contexten voor moet bouwen zodanig de andere mensen dingen kunnen gaan doen, dan moet je afstand nemen van het, ik zeg altijd, van de koekjes die van de band rollen, die heel concreet zijn. Ja. En zo'n offerte, dat is concreet. Je ziet dat gewoon.
Dat is lekker.
Dat is lekker. Daarom dat ik in mijn vrije tijd graag mijn huis verbouwen.
Klus,
of
ja.
Want dat is het omgekeerde van mijn werk. In 20 minuten heb ik iets. De meeste mensen zijn nog gelukkig. Vinden dat lekker.
Kun jij in 20 minuten iets lekkers koken? Dat is wel knap.
Ja. Nou. Straks zullen we tips uit. Dus.
Nou ja, ik
maar mijn werk gaat over 3 jaar. En dat gaat over sferen bouwen. En contexten. En indirect werken.
Verhalen vertellen.
Verhalen vertellen. En daar kan je niet van zeggen. 1 op 1, dit is het. Dus, en we zijn vaak heel veel. In het begin moet je ook in dat concrete, maar naarmate dat je hoger gaat, moet je ook dat concrete kunnen loslaten en nog plezier beleven aan het indirecte.
Ik deed vandaag, ik had een soort sessie met een klant van mijn team. Ik zei, ja, maar management, dat is gewoon zo, hè? Dat gaat gewoon zo. Dan komen ze en dan zeg je, oh ja, echt? Oh, wat kut zeg. Ja, ja, zegt heel naar. En ze, oh, wat vervelend. Ja, heb je al nagedacht wat eraan zou kunnen gebeuren? Nog niet. Oh, dan moet je er eerst even over na gaan denken. Of heb je er al wel over, oh, dat en dat en dat. Oké, nou, zou ik gaan doen. Ja, oké, dag. Ik zeg, dat is het enige wat je hoeft te doen. Verder hoef je helemaal niks te doen. En maar managers die denken dat ze heel hard moeten werken. Terwijl ik vraag me altijd af of de, en dat geldt dan voor mijn doelgroep managers heel sterk, of er wel zo'n relatie zit tussen de inspanning die ze doen en het resultaat wat ze hebben. En ik
maar
zeg
het is
altijd,
een ander soort, het is een ander soort inspanning en een ander soort stress. Want ik ervaar, je hebt volumestress, dat zit heel vaak ook in dat concrete, maar heel vaak moet ik meer doen dan enkel luisteren, maar ook iets creatief.
Ja. En dat is niet tijdgerelateerd.
Nee, maar dat geeft een ander type stress. Want dan heb je die lummeltijd nodig, van achter in je hoofd ben je met van alles bezig.
Nou, dan is stress nog meer je vijand.
Dat type volumestress is dan je vijand, hè. Maar het is niet zo dat je niks aan het doen bent. Hè? Het is creatieve stress. En dat is een heel dat is ook een andere tijdsbeleving dat je dan hebt. Maar soms krijg je dat niet uitgelegd aan mensen.
Maar ik heb me wel verbaasd zelf in mijn eigen leven. Dat wat jij mooi woord, volumestress. In het volumewerk wat ik moet doen. Hoe weinig dat eigenlijk van mij afhankelijk was. Dus dat ik heb alleen maar ontdekt dat wat ik dacht dat ik echt zelf moet doen. Dat echt minimaliseert tot absurde kleine dingen. En dat ik heel lang heb gedacht dat 90% van wat ik nu niet meer doe, dat ik dat moest doen. Want als ik dat niet doe, dan komt het gebeurt niet er niet of gaat het niet goed. Dus dat het mijn hele carrière wel een soort werdegang is van ik ben alleen maar, oh ben ik ook al misbaar in, daar ben ik ook al misbaar. Het is echt je misbaarheid kennen. En dan kan je helemaal focussen op dat, die creatieve toevoeging of wat het allemaal is waar je wel...
Ja, of het positief formuleren, de uniciteit van de plek die je hebt in het systeem heel goed kennen. Hè?
Ja.
En die verandert ook in de
je
loop
plek
van
in
je
het
loopbaan.
Wiel. Ja, ja. Je dharma.
Maar dan moeten we daar toch ook wel dat belangrijker maken. Ik las ergens dat school komt uit het Grieks en betekent niets doen. Dat vond ik ook wel echt interessant.
Heel goed getroffen.
Ja, maar dat is toch niet echt wat de associatie die ik met school...
Nee. School is nou wel typisch. Nee. Als we ergens mee op moeten houden, is dat wel met het schoolsysteem. Want dat is een verloren tijd. Dat vind ik echt absurd bizar.
Ik had van tevoren even moeten zeggen.
Dat ik vraag de heer van CEO hierop te reageren. Maar ik vind maar
dat is,
echt...
Dat is een hele andere school. Dat is geen school.
Nee hoor, ik zag hem inademen.
Ja.
Nee, maar dat is toch wat we heel weinig inbouwen of daar waarde aan hechten. Ik merk het zelf ook. Ik kan me best wel snel vervelen. Dat ik best wel efficiënt ben. En dat is niet populair om te zeggen, merk ik ook. Want allerlei mensen hebben daar projecties op dat het niet oké is. Of,
Druk zijn is een statussymbool. Hè?
Wat zeg je?
Druk zijn is een statussymbool. Ja, en de echte rijken die hebben dan weer niks om handen. Moeten geen horloge dragen. Geen chronos.
Ja. Terwijl verveeldheid is volgens mij heel erg waardevol in organisaties. Omdat er heel veel creativiteit ontstaat. Dus ik moet in mijn boeken kan ik ook niet plannen. Terwijl er natuurlijk ook altijd een uitgever zit en weet ik veel wat.
Als je een ander woord gebruikt, is het meteen cool.
Wanneer is
noem je het geen verveeltijd, maar noem je het incubatietijd.
Nou, dat vind ik net, echt helemaal net, niet cool klinken.
Nee, niet met corona is het niet heel cool.
Lanterfanten vind ik een mooi woord.
Die is ook leuk.
Ja.
En tegelijkertijd merk ik dat ik dat ook een ingewikkeld gesprek vind, omdat er een enorme... voor mij vooringenomen, hoogopgeleide, witte, bias mentaliteit van professionals inzit in dit gesprek. Terwijl, ik heb andere familieleden, daar moeten we dit gesprek echt niet voeren. Hè. Ik kan natuurlijk als eindverantwoordelijke van een tent zeggen, ik doe wat ik wil. Hè. En ik ben professional, ik heb wel klanten. En ik kan nog kijken wat een businessmodel ik daarop ga hanteren. En experimentjes, hè, maar ja, sorry, als je moet gaan werken aan de lopende band, dan is er zoiets als intikken, chronos enzovoort. En om die reden zit ik hier nu wel op een stoel. Hè? Die mensen hebben dat geproduceerd en op tijd afgeleverd. Dus er is een heel stuk van de maatschappij die we hier niet mee pakken, hè? Met die luxe problemen.
En wat zouden ze dan zeggen?
Luxe problemen.
Wat zouden ze dan zeggen, Jes?
Ja, dat zijn meer mensen die... Je hebt integrators en mensen die het net uit elkaar trekken. Dus ik ben een integrator, voor mij is er niet zoiets als weekend en week en dat loopt allemaal door elkaar, omwille van incubatietijd. En hè, dan denk ik, ja, zondagochtend krijg ik het idee onder de douche, ben ik dan aan het werk of niet? Zet daar dan een prikklok.
Yeah.
Maar voor hen is dat niet. Hè?
Nee.
Die checken in en die zijn blij en die checken uit en die zijn ook blij.
Absoluut.
En die willen ook die scheiding hebben.
Ja. Nou, ik denk zelfs dat het...
En dat is ook weer vooral gemeend wat ik nu net zei.
Absoluut. Soms denk ik ook wel eens, god, het lijkt me ook wel heerlijk dat je gewoon, dat je werk gewoon aan het einde van de dag, of dat moment waarop we het afgesproken hebben volgens de chronos, is het gewoon klaar. Ik weet niet hoe jullie is, bij mij is het nooit klaar, want het gaat altijd door mijn achterhoofd.
Ik ben gezegend met een anekdotische broer. Mijn broer die is precies dat waar mijn klanten bang voor zijn dat er in hun organisatie dat soort mensen rondlopen. Mijn broer heeft geen ambitie. Die gaat 's ochtends naar zijn werk. Die wil gewoon om 5 uur naar huis. Hij doet ploegendiensten, maar hij wil om 5 uur naar huis. En dan wil hij dat het gewoon afgelopen is. Hij is ooit gevraagd of hij in het weekendje de mobiel mee kon nemen voor noodgevallen. Die heeft hij na 2 weken teruggegeven. Daar had hij helemaal geen zin in. Want hij zat dit hele weekend dacht hij, ja, direct gaat die telefoon. En die heeft ook nooit ambitie gehad. Hij heeft geen carrière gemaakt. Hij is in status net zo ver als dat hij was toen hij 50 jaar geleden begon. En ik heb dat altijd als heel inspirerend gevonden. Want precies wat jij zegt, die laten we het even wit noemen. Hè, want dat is natuurlijk de meest beschimpte kleur van onze tijd, wit. Maar goed, het witte gesprek, dat is waar veel van mijn klanten en waar veel organisaties hoog in de markt naartoe bewegen. Maar die andere kant is er nog steeds. En dat zijn mensen die zeggen, ja, maar de rol die jij wil, dat werk in, onder de douche. En dan heb ik mijn idee, get a life. Dan werk ik aan mijn modelspoorbaan, letterlijk mijn broer. Mm-hmm. En dat respect moeten we altijd blijven tonen. En ik denk dat dat heel veel te maken heeft met complexiteit. Dat er zijn heel veel mensen die vinden het heel erg leuk dat het leven heel complex en creatief is. En daar horen wij dan waarschijnlijk tussen als witte 3. En 4, want Glenn hebben we ook nog. Ja, maar niet iedereen zijn spel in het leven is complexiteit.
Nee. Of ambiguïteit en zo. Ja.
Of ambivalentie.
En ja. wat ik trouwens, op dat doet mij dan weer denken aan hoe dat we met de coronaperiode omgaan. Ik vind ook een heel bizarre ervaring. Langs de ene kant is het hyperintens omwille van de complexiteit van iets aansturen, virtueel, veranderende businessmodellen, klanten, noem het maar, onvoorspelbaarheid, korttermijn, overheid, waar dat je meer afhankelijk van bent, enzovoort. En tegelijkertijd zit er ook een ongelooflijke blur, als ik terugblik op die 20 of 21 maanden nu, omdat ik zo weinig sensaties meemaak. Ik zit gewoon een hele dag in hetzelfde gebouw, namelijk mijn kamertje in mijn huis, achter hetzelfde scherm. Er is geen sensatie waardoor de tijdsdimensie...
Je was bij klanten en je stond voor groepen en je,
Ik zat in mijn auto en had ik nog een eikpunt van, dan heb ik daar dat soort koffie gekregen. Hier heb ik die mensen, die hadden zo'n kleren. Terwijl nu heb ik veel minder informatie, veel minder lichamelijke sensaties, waardoor mijn tijdsbeleving ergens heel intens is. En langs de andere kant helemaal juist niet intens. En denk ik, dat is allemaal hetzelfde geweest. Ja. En weinig herinneringen daar nog aan.
Hoe is het voor jou, Tieke? Want dat is ook jouw vak. Jij staat ook, bent ook met groepen bezig. Sterker nog, je hele bedrijf. Met alle ellende daar, die er omheen is komen kijken waarschijnlijk.
Nou, ik blijf een beetje haken. Omdat ik wel, wat ik in coronatijd veel bij klanten zie, is dat mensen, dat we nog meer, tijd jatten is misschien groot. Maar wat ik zie is dat mensen van online meeting naar online meeting gaan. En dat de schakeltijd er bijna helemaal af is. Dus mensen zijn echt van 9 tot 5. Ik begeleid een aantal mensen die gewoon van 9 tot 5 zitten. Soms tot 6. En die hebben helemaal geen schakeltijd meer. Dus er gaat nog meer creativiteit verloren. Want het moment dat ik naar een, dat ik even met iemand koffie drink. Of dat ik even, dat soort momenten zijn er heel erg uit. En ik zie mensen ook echt een beetje afstompen. En wij zien nu ook veel leed in organisaties ontstaan. Omdat ze elkaar op die manier niet hebben gesproken. Dus er komt nu een hoop ellende boven water.
Het duurt te lang nu.
Ja, het duurt te lang. Maar ik vind het ook interessant dat we heel snel in een nieuw soort patroon zijn gestapt in organisaties. Met dat we dat ook weer helemaal vol boeken. En dat we daar helemaal heel weinig creatief over hebben gedacht. Van kunnen we daar ook anders mee omgaan? We zijn heel snel naar een soort regime gegaan. We vergaderen achter elkaar door.
Ja. Maar ik vind dat heel logisch. Hè? Want op een zeker moment was de normale manier van werk organiseren. Werd op halt gezet. En dat heeft een kettingreactie teweeggebracht bij klanten die in paniek schoten, waardoor onze business in paniek schiet. En heel snel zijn we heel veel extra werk moeten beginnen doen om dat uit te zoeken, om de dingen gewoon lopende te kunnen houden. Dus je had ook gewoon heel veel tijd nodig om dat te gaan uitzoeken. En dan kan je zeggen incubatieperiode. Dus eigenlijk hopelijk hadden de leiders dan hun, een trampoline in hun tuin gebouwd of zo.
Of een wandelingetje.
Of een wandelingetje gemaakt. Dat werd ook gezegd. Sommigen zeiden, ik ben helemaal suf gewandeld ondertussen.
Helemaal afgetraind. Ja.
Maar ik zie nu, zeker in Nederland, meer een yo-yo gebeuren. Waarin het wordt dan even op hold gezet. En dan gaat iedereen keihard rennen. Waarop dat wij vanachter als leveranciers of partners ook heel hard moeten rennen, want voor ons is het dan ook belangrijk. En dan gaat hij weer even op slot. Dan gaan we weer inhalen. En iedereen heeft ook een noodzaak om het heel snel op te leveren. Want uw business hangt er vanaf. Dus je gaat gewoon rennen. En we hebben het nu allemaal al lang uitgezocht. Hè? Dus we switchen gewoon online enzovoort. Dus ik ben eigenlijk niet verbaasd dat patroon zich settelt. Het enige wat ik me afvraag is, als corona ooit mindert, ik zal maar minder zeggen, hebben we ons dan aangepast of zijn we veranderd? Ik ervaar het nu als gewoon een aanpassing telkens. Mm. Maar van het ogenblik dat we het loslaten, keren we toch heel snel terug naar, we gaan fysiek op kantoor, we staan weer lekker in de file. Dus het is geen verandering, hè? Het is gewoon even aanpassen aan die huidige conditie en dan vallen we terug naar het oude model in plaats van dat het structureel veranderd is. Al zijn er stukken die ik denk structureel veranderd zijn en zo. We gaan niet meer tot helemaal in Groningen rijden. Of die van Groningen niet helemaal meer tot Maastricht voor een intake. Hè. Dat doen we dan wel online en zo. Dus ik denk dat dat veranderd is. Maar heel veel van ons gedrag is volgens mij gewoon een tijdelijke aanpassing. En ik vind het geen gekke aanpassing zelfs.
Ik ga met jullie wel bevinden naar, want de tijd, en dat is wel grappig als we dan over dit onderwerp hebben. Wij leven in Chronos op de radio, want we werken gewoon in uurtjes. Waarom? Dat kan ook niemand mij vertellen waarom we niet gewoon door kunnen. Dat doen we toch lekker niet. Want ik hoor Jeroen al zeggen, waarom niet? Nee, dat doen we niet. Dus
ik weet wel waarom niet hoor.
Ik heb 1 minuut voor jullie allemaal om onze luisteraars iets mee te geven. Een tip, iets leuks wat ze rondom tijd, wat ze anders zouden kunnen doen of niet meer zouden kunnen doen. Dat is de makkelijkste manier van veranderen. Dat scheelt je gelijk weer een hoop tijd. Jeroen, wil jij beginnen?
Ja, want ik was in de auto mijn nieuwe vlogs aan het bedenken en dan kan ik die even oefenen.
Ah, kijk, dat is altijd goed.
Ja.
De minuut gaat nu in.
Wat als je het nou eens niet doet? Denk maar altijd, als ik iets moet doen, dan probeer ik, dat is lastig, het monster in de ogen te zien en te denken, en wat als ik het niet zou doen? Dan krijg je een argument onmiddellijk. Dus nou, als je dat niet doet, dan gebeurt er dit. En als je dan doorgaat en vraagt, ja, en hoe erg is dat gebeurt? Dan hoor je snel, ja, maar dan kan er dit gebeuren. En als je dat een aantal keer doet, jezelf afvragen, wat is nou eigenlijk de ultieme consequentie als ik iets niet doe? Dat heb ik persoonlijk altijd als zeer verrijkend ervaren. Omdat ik tot mijn verrassing, na die eerste angstargument, als ik het niet doe, dan? Als ik dan zeg, ja oké, en dan gebeurt dat. En hoe erg is dat? Dat ik eigenlijk daarachter heel vaak een hele grote steppen van vrijheid vond. Omdat ik durfde door mijn angst heen mijn eigen aanwezigheid ter discussie te stellen. Of mijn eigen bijdrage ter discussie stellen. En ik gun het iedereen dat je jezelf afvraagt. En stel, ik doe het niet. En dat kan alles zijn. Kan ook naar huis gaan zijn. En wat gebeurt er? En dan hoor je een argument. En kijk dat monster dan eens in de ogen. En zeggen, nou, als dat monster dan op mijn pad komt. Hoe erg is dat eigenlijk? Ik weet in ieder geval dat het voor mij heel vaak een katalysator is geweest om mijn werk bevredigender, mooier en efficiënter te maken.
Nou, mooi. Het is jammer dat er geen video was, anders had je nu net je vlog opgenomen. Dankjewel, Jeroen Buescher. Tika Peeman.
Je hebt een opname, toch?
Jazeker.
Ja, ik ben altijd. Volgens mij is het interessant om te kijken, wat is jouw heilige tijd? Dus volgens mij wisselen mensen ook heel erg in wanneer ze productief zijn of creatief zijn. En past dat niet zo heel vaak altijd in hoe we dat in organiseren. Dus ik zou het fijn vinden, of dat lijkt me mooi als in de organisatie wat meer het gesprek over aangaan. Want het is eigenlijk jouw mooiste uren of zo. En besteed dat eraan. Hè? Dus ik kan 's avonds heel goed werken. Dus ik wilde vroeger bij de politie, omdat ik dacht, dan heb ik een avonddienst. Dat leek me zo fijn. Dus dat is in organisaties vaak van 9 tot 5. Terwijl dat, ja, ik zeg altijd, je moet mij nooit inhuren voor 1 uur of 10. Want er komt gewoon niks briljants uit.
Ah, daar hebben we elkaar gevonden, Tika.
Ja?
Ja.
11 uur.
Ik ben er ook mee opgehouden. Ja. 11 uur gaat nog net.
Ja. Dus ja. Dat veel meer met elkaar in discussie brengen en hoe je elkaar dan weer in kan vinden. Ja.
Mooi. Jesse Segers.
Ik zou iedereen uitnodigen om het adagio haast je langzaam te omarmen. En misschien wat daarin kan helpen is, wij van CEO zijn van het waarheid, schone en het goede. Er is wetenschap die naar awe, dat is een emotie van ontzag, kijkt. En dus als je een gevoel hebt van vastness, van iets dat heel groot en ruim is, en kunst of natuur kan daarvoor zorgen, dan krijg je meer de tijdsbeleving van Kairos. En ik denk, we leven heel veel in Chronos. Dus als je af en toe eens de luxe hebt om bijvoorbeeld onder aan een boom naar een kruin te kijken, weten we, dat helpt enorm. Of naar een kunstwerk, iets dat u transcendeert, dan vertraagt de tijd. En weten we, word je ook altruïstischer en meer dienstbaar voor het collectief. Dus doe je misschien ook nog het goede. Al is dan discussie op zichzelf. Dus haast je langzaam. Door wat meer naar kunst en de natuur te kijken, als je die luxe hebt.
Mooi. En volgens mij is er altijd wel een boom in de buurt waar je onder kan staan. Als het maar een paar seconden. Dankjewel. Ik vond het bijzonder leuk dat jullie er waren. En wat mij betreft, we gaan straks natuurlijk uitgebreid urenlang evalueren. Al hier over de eerste aflevering van People Power Hot Topic. Ja, ik heb formulieren gemaakt met gesloten vragen overigens. Dan mogen jullie bolletjes invullen en zo. Jeroen Buescher, dank. Tika Peeman, veel dank. En Jesse Segers, dankjewel. En tot de volgende keer, want jullie zijn er binnenkort gewoon weer. En dan natuurlijk weer met de geluidseffecten van de heer Buescher. En jij natuurlijk bijzonder bedankt voor het luisteren.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.